Vorige week heb ik hierover met jullie gesproken, over het, eigenlijk het thema een beetje voor het nieuwe seizoen. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Hè. Dit is het woord van de Heer tot Zerubabel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer, van de legermachten. En het gaat in de Bijbelboek Zacharia, oh, dat zal ik nog een paar keer vragen, over de herbouw van de tempel. En de vorige keer hebben we het er ook over gehad. Als je het dan hebt over de herbouw van de tempel, waar heb je het dan over? Dan heb je het over de herbouw van en het herstel van gebed en aanbidding. Over het herstel eigenlijk van je diepe relatie met God. En vandaag wil ik daarmee verder gaan. Ik heb ook gezegd dat er een tijdje wat preken over gaan komen. Het herstel van gebed, van aanbidding, van je relatie met God. En ik wil vandaag gewoon eens nadenken dan over gebed en aanbidding. Ik heb al eerder gezegd, aanbidding is veel meer hè, dan het zingen van een paar liederen. Het is een levenshouding. En voor mij geldt dat ook voor gebed. Dat is veel meer dan het uitspreken van een paar woorden en een paar zinnen. Dat is ook een levenshouding. En daar wil ik vandaag met jullie naar kijken. Gebed als een levenshouding, als een manier van leven. En ook in de komende preken kom ik daar nog op terug. We gaan nog kijken naar het Onze Vader. Ik weet nog niet of ik dat in één preek doe of dat ik al die gebeden langs ga. Dat moet ik nog ontvangen. We gaan ook kijken naar het hogepriesterlijk gebed. Ik wil ook kijken naar voorbeden en vasten. Wat is dat nou? En ik wil ook kijken naar hoe dan de geest werkt in ons gebedsleven. In ons gebedsleven, hoe de geest daarin werkt, wat zijn plek daarin is. Dus er komt heel wat aan over bidden de komende tijd. En hoe? Ik weet het echt nog niet, want er ligt dus nog niks klaar. Het zijn alleen gedachten die bij me opborrelen. Vandaag dus gebed als een levenshouding. Nou, dan kom je al gauw, en staat er ook onder, op die tekst uit 1 Thessalonicenzen 5. Hij staat in vers 17, maar wees altijd blij, blijf altijd bidden. Dank God altijd wat er ook gebeurt. Waarom? Omdat God dat wil, omdat jullie bij Jezus Christus horen. Wauw. Paulus durft. Ik weet nog jaren geleden, heb ik eens aan een zwager die een beetje aan de zelfkant van het geloof stond. En die had het moeilijk met het bijbellezen. Zo, ik denk, weet je wat, ik geef hem een keer het boek. Dat had ik dus niet moeten doen. Want hij ging lezen en hij las wat Paulus bedoelde en hij werd furieus. Hij heeft dat boek in tweeën gescheurd en in de kliko gegooid. Zijn vrouw heeft het er weer stiekem uitgepikt, maar hij was laaiend. In de zin van, nou Paulus, jij durft, wees altijd blij, hallo. Hé, Emiel, of is die, ja, oh daar zit hij. Gewoon een moeilijk weekje, ja dat kan, strijden, knokken, dat kan. Maar toch verblijf je ten alle tijden. Blijf altijd bidden. Bid zonder ophouden. En dank God altijd wat er ook gebeurt. Nou, er wordt nogal wat van ons gevraagd. Als je het leest zo, dan is dat een dagtaak. Dus ik stel voor dat we allemaal onze baan opzeggen en dat we vanaf morgen ons hiermee bezig gaan houden. Nou, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Heeft hij niet bedoeld? Gaan we ook niet doen. Hij roept ons ook op, ergens anders, om gewoon te blijven werken. Hij was zelf ook een tentenbouwer en tentenmaker. Dus ja, je moet in je eigen onderhoud ook te kunnen voorzien. Waar het om gaat is gemeenschap met God. Voortdurende gemeenschap met God. En dat kan altijd en overal. Daar mag je je in oefenen, daar kun je mee bezig zijn. En vanuit je gemeenschap met God, vanuit die relatie die je met hem hebt, kun je je werk doen. Vanuit die gemeenschap kun je naar school gaan. Vanuit die gemeenschap kun je je kinderen opvoeden. Vanuit die gemeenschap kun je dingen aan die in je leven gebeuren. Je kunt vanuit die gemeenschap een nieuw huis of een nieuwe auto kopen. Je kunt vanuit die gemeenschap bepalen wat je die dag gaat eten. Noem het maar op. Je kunt vanuit die gemeenschap alles doen. Het gaat erom dat je dus leeft bij het vaderhart van God. En als je dat doet, dan is het dus altijd mogelijk om blij te zijn. In alle omstandigheden. Ik kom daar nog op terug, want ik kan me voorstellen dat je dan zegt van, ben je dan nooit verdrietig gehad? Nou, je moest eens weten. Heb je het dan nooit moeilijk? Ha, je moest eens weten. Maar het is niet alleen mogelijk. Paulus gaat zelfs verder, hij zegt het op een gebiedende wijs. Blijf altijd bidden. Bid zonder ophouden. Nou, dan de vraag, ken je dat? Kunnen we dat? Of nee, kennen we dat? Bidden zonder ophouden. Weet je wat dat is? En je zult die tekst echt wel eens gelezen hebben. En je zult er echt ook wel eens over nagedacht hebben. En je zult er ook wel eens conclusies aan verbonden hebben. Maar misschien kun je je wel helemaal niet voorstellen wat Paulus nu eigenlijk hier ten diepste bedoelt. En toen ik hier zo over bezig was en ik lees dan veel en zo. En toen kwam ik een woord tegen in een preek van een andere predikant. En ik vond dat een heel leuk woord. En dat was het woord biddeloosheid. Nou, werkloosheid, dat kennen we. En als je geen betaalde baan hebt en je wil dat graag. En ik dacht van, ja, loosheid, biddeloosheid. Dat is een beetje een negatief woord. Werkloosheid natuurlijk ook, je mist iets. En toen ging ik eens kijken hoeveel van die woorden, loosheid, komen nou eigenlijk in onze taal voor. Nou weet ik, dan ben je beperkt en dan kijk je op het internet en dan staat er een lijstje. En toen telde ik er 76. 76, radeloosheid, goddeloosheid, zedeloosheid, bandeloosheid, slapeloosheid, futloosheid, noem het maar op. Biddeloosheid stond er niet bij. En mijn spellingscontrole kende het ook niet. Een nieuw woord dus. En ja, wat betekent dat woord nou eigenlijk? Nou, je bent biddeloos wanneer je niet of weinig bidt. Of wanneer je gebedsleven door is of zo. Of wanneer je onnadenkend, haastig of slordig bidt. Ik thuis weet ik nog van vroeger. Dan hadden wij ook, we hadden dan voor het eten onze vader, het onze vader. En na het eten, o Heere, wij danken u van overvloed. Ik zeg daar niks van. Maar als ik af en toe mijn moeder hoorde, mijn moeder kwam uit Drenthe, en dan ging ze een beetje plat praten, en dan was het ons waarnemende naam, en dan komen zeggen van de amen. En dan had ik echt zoiets. Weet je nou wel wat je bidt? En dan heb ik ook wel eens aan haar gevraagd. En dan ging het een week goed, dat ze echt erover nadacht. Maar dan verzand je weer erin. Nou, dat is eigenlijk ook biddeloosheid. Nou, en ik herken het ook in mijn eigen leven. Ik herken het. Oh, een voorganger die niet bidt. Natuurlijk bid ik wel, maar doe ik dat genoeg? Ken je die aanklacht niet? Ik ken hem. Ja, dat is niet goed. En dan ben je weer in slaap gevallen. En heb je het weer 's morgens niet gedaan? Of wat heb je nou vandaag allemaal gedaan? Nou, u kent het wel. Alleen maar aanklachten dat het niet goed gaat. Dank God in alles. God wil dus dat we dat we een dankbaar leven hebben. En dat we zijn hand ook in ons leven zien. En Jezus is eigenlijk best wel duidelijk. Jezus laat in zijn leven gewoon hartstikke zien hoe belangrijk het is. Bad Jezus heel de dag in de zin van dat hij dus heel de dag op zijn knieën zat, of dat hij heel de dag zo zat? Nee. Maar ik weet niet of je het weet, maar als je het leest, dan is dat leven van Jezus doortrokken van zijn relatie met zijn vader. Dan had hij even dat moment. Hij was gericht op de vader. Hij zegt het ook, hè. We zijn één. En ik zou het zo fijn vinden als ik met die mensen waar u me over gesteld hebt ook één kan zijn. Dat bedoel ik. Dat even omhoog. Oh, Heer, help. Vader, help. Wat moet ik hier doen? Nu moet ik modder maken en op zijn ogen smeren. Oh, nu hoef ik alleen maar een woord uit te spreken. Nu ga ik mijn discipel uitkiezen. Ik wil daar even apart voor. Dus dan gaat hij even de stilte in. Jezus laat zien dat intieme gesprek met de vader is, maar dat eigenlijk zijn hele leven doortrokken is van die gebedshouding. En weet je, een biddeloos leven, daar kunnen allerlei redenen voor zijn. En ik wil niemand beschuldigen. Ik heb het ook over mezelf, hè? Nou, dat hoef ik niet meer te zeggen, geloof ik. Niemand beschuldigen, maar ik zou het zo fijn vinden als we met elkaar, ik ook, als we met elkaar gewoon eens op een hoger niveau komen wat betreft ons gebedsleven. Dat we daarin groeien, dat mag, hè? Groeien mag. En dat is gewoon goed. Dus absoluut geen beschuldiging, maar eigenlijk een uitdaging. Een uitdaging. Laten we op weg gaan. En nog meer, laten we het ook met hem beleven. Vreugde, alles. Het leven met hem mag toch een feest zijn? Daar hoeft toch niet zwaarmoedig te zijn? Natuurlijk, we gaan wel eens door een strijd. Maar we mogen groeien en groeien is geweldig en daar word je blij van. Daar word je gewoon blij van. Als een kind iets kan, is die trots en blij. Kan het alleen. En weet je, voor een biddeloos leven kan daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Je hebt geen tijd, veel te druk met je werk, met je kinderen, slok je tijd op. Je wilt ook een beetje gezond leven, dus de sportschool moeten we ook niet vergeten. Mijn tijd is kostbaar, ja, veel te kostbaar, joh. Ik moet het echt aan andere zaken kwijt. Waar heb je het over gehad? En trouwens, wat kan ik nou van het gebed verwachten? Hoe lang is het geleden dat ik een verhoord gebed heb gehad? En dan zo'n echt verhoord gebed, hè, waar mensen van staan te kijken. Wat niemand kan ontkennen. Verandert niets, waarom zou ik nou toch bidden? Weet je, nou je het toch over gebed hebt. Ik ben eigenlijk wel een beetje teleurgesteld. In mijn gebed, of eigenlijk ben ik teleurgesteld in God. Het lijkt wel of hij me nooit wil verhoren. En ach, mijn geloof stelt ook niet zoveel voor. Het is tenminste niet sterk genoeg om zo te kunnen bidden. Allerlei redenen dus voor een biddeloos leven. En weet je, al die redenen kunnen waar zijn. Het is jouw of mijn gevoel. En dat kan een ander niet ontkennen als het jouw gevoel is. Ik kan natuurlijk wel mijn best doen om het in een ander perspectief te plaatsen. Maar die opgenoemde redenen, hoor ik wel meer, die zijn voor sommige mensen, klinken die best wel plausibel. En toch geloof ik dat er wat anders achter zit. Iets diepers. Iets zwaarders. Iets waar we allemaal mee te maken hebben. En mag ik het gewoon eens plat zeggen? Daar zit de zonde achter. Dat geloof ik. We zijn zondige mensen en wij willen gewoon ons eigen leven leiden. Wij bepalen wel hoe wij dat moeten doen. En dan kan er zo'n manneke vooraan staan en die kan het allemaal vertellen. Natuurlijk, op zondag zijn we in de gemeente. Maar wat we verder in die week doen, we zijn zondige mensen, net als Adam en Eva, net als die bouwers. Dag. Ik kan het alleen. We gaan het eens even samen doen. Ja, samen. Los van God. We zijn ons van God afgekeerd. Zijn onze weg, eigen weg gegaan. En los van God denken we het wel te kunnen redden. Gebed is dan niet echt nodig. Laat staan. Onophoudelijk bidden. Maar, weet je. God heeft juist aan zondige mensen dat gebed gegeven. En het is dus wel nodig. Juist nodig. Want het gebed is het middel dat je kan veranderen. Waardoor je kunt veranderen. Het gebed is die weg die de mogelijkheid geeft om van jezelf en wat jij allemaal belangrijk vindt, om daarvan af te keren en je naar God toe te keren. Misschien heb jij wel de gedachte dat het gebed bedoeld is om God te veranderen. Dat hij zich dan helemaal op jouw situatie richt en dat hij je geeft wat jij denkt dat je nodig hebt. Maar dat is niet waar. Het is andersom. Het gebed is juist bedoeld om jou te veranderen. Het gaat er in de eerste plaats niet om dat God zijn aandacht richt op jou, maar dat jij je aandacht richt op God. En misschien kan deze gedachte je een beetje helpen wanneer je ook nadenkt over verhoring van gebeden. Want gebed is dus niet verhoord wanneer God verandert en jou geeft wat je denkt nodig te hebben. Maar het is dus verhoord wanneer jij verandert. Wanneer je inziet dat je het niet altijd bij het rechte eind hebt. God wil dat gebed juist gebruiken ook om jou te veranderen in een nieuwe mens die God van harte lief heeft. En zich helemaal aan hem overgeeft. En dan heb ik het dus niet alleen knieën, op je knieën, handjes gevouwen en een gebed. Nee, dan heb ik het over die levenshouding aan het hart van God. Want wat is bidden dan helemaal? Nou, Psalm 27, daar zien we er iets van. Vers 4, ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, is wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen en hem te ontmoeten in de tempel. Gemeenschap. Mijn hart zegt u na, zoek mijn nabijheid, uw nabijheid wil ik zoeken, bij hem zijn. Gods nabijheid zoeken, zijn aangezicht zoeken, bij hem wonen, bij hem zijn, al de dagen van je leven. Hem ontmoeten in zijn tempel, in zijn tegenwoordigheid. Van jezelf wegkijken en naar hem toekijken, oogcontact zoeken met hem, zoek hem, want hij is er voor jou. En niet als Sinterklaas, zoals ik gisteren op Facebook zag van, hoe heet die, Toon Hermans, is Nicolaas. Niet zo. Niet om jou cadeautjes te geven. Maar om je van het goede te voorzien, van het goede. Hij weet wat goed is. Hij weet ook wat je nodig hebt. En weet je, als je biddeloos leeft, dan zoek je dus eigenlijk zijn aangezicht niet. Maar dan leef je langs hem heen. Dan doe je eigenlijk of die niet bestaat. Voor zoveel is God de God van het weekend, van de zondag. En voor de rest, ja, veel te druk. Die Bijbel, ja, laat maar even liggen. Sorry, sorry, sorry. Biddeloos de week door, tot het weer weekend is. Maar dan vergeet je iets heel belangrijks. Echt. Dan vergeet je iets heel belangrijks. En dat is dat God jou wel ziet. En hij wil niets liever dan dat je leeft in zijn tegenwoordigheid. Dat je komt zitten aan zijn voeten en dat je je laat overweldigen door zijn liefde en genade. Zo belangrijk dat je je beseft dat God elke seconde van jouw leven bij jou is. Moet je eens proberen bij je binnen te laten komen. Dat heeft dus niets te maken met hoe jij naar God kijkt. Het heeft alleen maar te maken hoe God naar jou, naar ons kijkt. Hij is boven je, naast je, onder je, achter je. Jozua 1 vers 9, daarom zeg ik het nog een keer. Zegt hij tegen Jozua, maar ook tegen ons. Je moet sterk zijn en dapper. Je hoeft nergens bang voor te zijn, want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook naartoe gaat. Jeremia 23 vers 23 en 24, de Heer zegt, ik ben niet alleen de God van Jeruzalem, ik ben de God van de hele wereld. Niemand kan zich voor mij verbergen, ik zie alles. Want ik ben overal, in de hemel en op de aarde. En Joël 2, vers 27 zegt, ik ben de Heer jullie God. Jullie zullen nooit meer uitgelachen worden en jullie zullen weten dat ik altijd bij jullie ben. Alleen ik ben de Heer, de God van Israël. Nou, dat is dus Gods tegenwoordigheid. Ben je God, ik ben er altijd. Waar je ook heen gaat, ik zie je. En dan is het toch heerlijk om met hem te leven, om de dag met hem te beginnen en misschien ook de dag met hem te sluiten. Dat mag je bewust doen natuurlijk, dat is goed. Dank u wel dat u bij me bent. En misschien denk je nu wel van, ja Ad, jij hebt makkelijk praten. Jij bent voorganger, je zit heel de dag in je studeerkamer. Dus jij kan er wel mee bezig zijn. Ja, dat is mijn voordeel. Mag ook wel een keer, toch? En ik kan niet heel de dag ermee bezig zijn. Want als ik heel de dag met God bezig ben, zoals jij het nu van me vraagt, dan komt er niks uit mijn handen, joh. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dat kan hij toch niet van me vragen? Dat wil hij toch ook niet van me vragen? Nou, en dan is het dus heel verleidelijk om met zo'n idee mee te gaan. Ja, denk je van, je hebt dat zelf even verzonnen. Maar toch kan ik me voorstellen dat je zo denkt. Van ja, dat is toch niet mogelijk. Maar ik ga er niet in mee, want ik vind dat veel te makkelijk. Want waarom zou het niet kunnen? En wat doen we dan met die uitspraak van Paulus, bid zonder ophouden? Want het staat er gewoon heel duidelijk. Ik heb dat even opgezocht. En er staat het woord adialeiptos. En dat betekent gewoon onophoudelijk. Niets meer en niets minder, zonder ophouden. En bidden, dat is eigenlijk in gebed iets uitspreken. Maar wij hebben dat vertaald als bidden, dat is goed. Maar onophoudelijk, dat betekent dus het woord. En dat is heel duidelijk. Nou, en hoe werkt het dan? Als ik dan naar mijn eigen leven kijk, want dat is ook mijn referentiekader natuurlijk, dan gebeurt het regelmatig dat ik de hele dag aan iets of iemand denk, hoor. Dat maak ik mee. Hè, bijvoorbeeld, toen ik verkering kreeg met Tineke, ik heb er 2 weken geleden ook wat over verteld, wat andere, wat negatief iets, maar toen ik verkering kreeg, nou, dan is heel de dag niet uit mijn gedachten te branden. En dan lag ik 's nachts wel eens wakker met een gevoel in mijn buik dat ik dacht van wauw, hoe kom ik hier los van? Het overweldigt je gewoon. Maar ook bij moeilijke of nare zaken. Als je morgen naar de tandarts moet, dan kan je daar zo'n hele dag mee bezig zijn. Morgen naar de tandarts, ja. Gelukkig heb ik daar niet zo last van, maar... Of als iemand iets lelijks over je gezegd heeft, dat kan dan in je hoofd blijven meegaan. Of je hebt de volgende dag een moeilijk gesprek, dat kennen jullie vast ook wel, dan ben je daarmee bezig. En dan heb je dat gesprek al 100 keer gevoerd voordat je eraan begint. Ik weet niet of dat goed is, ik denk het niet, maar zo... En dan ben je gewoon aan het werk, hè? Maar dan denk je dus de hele tijd aan dat probleem. Of je hebt een verdriet te dragen, of een verlies. Jongens, dat is wat. Dan is die persoon of dat iets is bij je. Elke minuut van de dag ben je ermee bezig en word je ermee geconfronteerd. En ik hoop dus dat ik heb laten zien dat het iets te gemakkelijk zou zijn om mee te gaan in de gedachte dat we niet heel de dag aan God kunnen denken. En ook niet heel de dag met hem bezig kunnen zijn. En misschien is het dan goed om die vraag eens anders te formuleren. Niet de vraag of het kan, maar gewoon de vraag, willen we het eigenlijk wel? Willen we dit wel? Leeft er in ons hart een verlangen dat God zo echt en zo overweldigend in ons leven aanwezig is, dat we hem gewoon niet meer uit onze gedachten kunnen krijgen? Spreek ik nu abracadabra of... Hè, dat is een verlangen, want als dat werkelijk zo is, zo overweldigend, hè, wanneer die hartstocht zo je leven beheerst, dan wil je toch niet anders. Dan ga je toch op zoek naar wegen om dat ook te kunnen bereiken. En dan mag je dus ook ervan overtuigd zijn dat God de hele dag aan jou denkt. Ja, Ad, hoeveel miljard mensen zijn er niet? Dat is iets, dat snap ik ook niet. Maar als hij in zijn woord zegt dat ik continu in zijn gedachten ben, dan geloof ik dat. En ik wil dus naar manieren op zoek gaan om dat te beleven. En hoef ik niet alleen. En daar is hij dus. Dat mag ik dus samen en in vertrouwen op de geest van God doen. Samen met en in vertrouwen op. En hij helpt je en daar is hij trouw in. Romeinen 8, vers 26 zegt: de Heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. We weten niet welke bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar de Heilige Geest zelf bidt voor ons beter dan een mens het ooit zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen. Dat is de achtergrond waartegen we leven. En Jezus heeft onszelf ook een belofte gegeven. Iedereen die om iets vraagt, zal het krijgen. En iedereen die het zoekt, zal het vinden. En voor iedereen die klopt, wordt de deur open gedaan. Heb je dat al getest, deze tekst? Moet je eens doen. Er zijn er dus 2 vragen langsgekomen. Kan je eigenlijk de hele dag aan God denken? En wil je dat ook? En dan is de derde die op mij afkwam van, ja, moet dat dan eigenlijk wel? Staat er dan ergens een gebod of zo? Nou, dan kom je toch op 1 Thessalonicenzen 5, vers 17. Hè? Bid onophoudelijk, blijf bidden, bid zonder ophouden. En als ik vroeger naar die tekst keek, dan kon ik me het gewoon niet voorstellen dat Paulus dit zo letterlijk bedoelde. En ik ben erachter gekomen dat als je meegaat in de gedachte van, ik kan het me niet voorstellen dat, dan kom je op een hellend vlak en dan kom je op een, ja, echt op glad ijs. Ik kan me niet voorstellen dat, ja, Gods wegen zijn hoger als die van ons. Dan is er maar 1 ding over en dat is het aan hem te vragen. Paulus bedoelde niet dat we regelmatig moeten bidden, dat is een ander woord. En ik vond het wel als verklaring ergens, maar dat geloof ik dus niet. En als ik heel eerlijk ben, kon ik daar zelf in het verleden ook wel een beetje mee leven. Maar regelmatig betekent op gezette tijden, hè, bijvoorbeeld aan het begin en het einde van de dag, als je naar bed gaat of bij het eten. Ik zeg niet dat dat fout is, dat is perfect, maar dat is niet een biddend leven. Dat is een onderdeel van het biddend leven. Maar als we dus werkelijk willen weten wat Paulus hier bedoelt, dan denk ik dat het goed is om ook naar de context te kijken. Nou, en dan zie je hoe Paulus te werk gaat. Welke woorden dat hij gebruikt. Geduld met allen. Jaag naar het goede voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Beproef alle dingen. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En u, de vrede van God, mogen u geheel en al heiligen. Hij is heel radicaal. En hij spreekt hier dus over het christelijke leven. En dat is dus helemaal doortrokken van de aanwezigheid van God en van het verlangen daarna. Alles, altijd, alleen, geheel en al. En in die context spreekt Paulus dus over dat onophoudelijk bidden. En dan staat dat zinnetje ook nog eens ingeklemd tussen die twee andere zinnetjes. Wees altijd blij en wees altijd dankbaar. Nou, dit zijn drie woorden die in ons leven van onschatbaar belang zijn. En daar is Paulus dus niet alleen maar radicaal in, maar ook heel duidelijk. Blijdschap, gebed en dankbaarheid. Weet je, een blij en dankbaar leven geeft een biddend hart. En als je dan kijkt naar je leven, naar de vreugde. He, dat is dan dus blijkbaar een normaal element in het leven van een christen. En natuurlijk zijn er dan ook tijden van verdriet en tijden van strijd. Maar dan blijft toch staan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat volbrachte werk van Jezus, dat overweldigt je toch, ook als je het moeilijk hebt. En onophoudelijk gebed, vanuit die diepe en intense gemeenschap die je met God hebt, vanuit die dankbaarheid, vanuit alles wat er in je leven gebeurt. Nou, die is echt niet aan tijd of plaats of aan gebeurtenis gebonden. En dan staat er ook nog eens achter dat het de wil van Christus in ons is. De wil van Christus in ons. In ons leven. Het is zijn wil dat we dit doen. Toch wel apart. En we kunnen het dus niet op ons eigen houtje doen. Het is een geheimenis. Dit kan dus alleen maar in Christus Jezus. Het is ook de geest die hij ons gegeven heeft. Hè? En die geest die steekt dat vuur in ons aan. En dat is geweldig om dat ook in je leven te mogen ervaren. Als hij werkelijk dat vuur aansteekt. Net als dat je bij wijze van spreken het vuur onder een pan aansteekt. En dat, die gaat koken hoor. En zo belangrijk dat je dit niet uitdooft. Hè? In vers 19 zegt hij het ook. Blus de geest niet uit. Dat wil zeggen, werk met hem samen. Ik ben zo onder de indruk van God. En ik heb dat al eens eerder gezegd. Als hij ons iets vraagt, dan geeft hij het ook. Als hij zegt van, joh, leef in liefde, dan geeft hij ons liefde. Als hij zegt, leef in een overwinningsleven, dan geeft hij ons ook de kracht om staande te blijven. En als hij zegt, leef een biddend leven, dan geeft hij ons zijn geest om dat ook te kunnen doen. En dan maakt hij ons enthousiast, zodat we het ook doen. God wijst die weg naar dat biddende leven. En dat is dus echt iets anders, of eigenlijk moet ik zeggen, dat is meer dan op gezette tijden bidden. Maar wat is dan biddend leven? Wat is dat dan? En ik heb het geprobeerd in een zinnetje te zetten. Biddend leven is een leven waarin jij gehoor geeft aan de opdracht om onophoudelijk te bidden, doordat jij je er ieder moment van de dag van bewust bent dat je leeft in de tegenwoordigheid van God. Het is zo moeilijk om er woorden aan te geven. Het is dus doortrokken van een zoeken van zijn aangezicht. Het is dat voortdurende besef dat je zijn kind bent. Dat je gekocht en betaald bent door het bloed van Jezus Christus. Ja, dat zijn allemaal van die termen. Maar wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou dat je schoongewassen bent? Daar word je toch dankbaar van? Bidden is leven in de continue zekerheid dat hij er voor jou is. Hij is er voor jou. En dat je in en door en met het werk van Jezus Christus rein en heilig voor zijn troon mag staan. Binnen het leven is enthousiast zijn gewoon omdat je beseft dat je een zoon of een dochter van God bent. En dat beseffen is dan zo'n belangrijk woord. Dat moet je dus naar je toe halen. Het gaat toch ergens om. We leven toch niet zomaar. Dat kan toch niet. Hij wil elke dag, elke seconde van de dag bij jou zijn. En dan stem je toch je leven af op hem. En dan kan je zeggen van ja, altijd klinkt mooi, maar ik denk toch dat de praktijk weer barstiger is. Dat kan. Want hoe werkt dat dan in de praktijk? Ja, nou komen we er dus. Dit is een moeilijk punt. Want dat ga ik dus niet vertellen, want dat kan ik ook niet vertellen. Hoe moet ik dat nou weten, hoe je dat zelf in de praktijk moet doen? Want alles wat ik nu ga zeggen dan, als het gaat om de praktijk, dan ga ik regeltjes maken. En dat wil ik niet. Want dat werkt echt niet. Dat werkt echt niet. Maar wat ik wel hoop is dat ik een verlangen bij jullie wakker maak om erin te stappen. Dat er een verlangen komt naar een leven van gebed. Geen opdracht, maar een verlangen. En denk dan maar eens ook zelf aan die tijd van je verkering. Of aan het moment dat je iets moeilijk vindt of zo. Of dat je dan ook weet van, hé, dat zit toch wel heel de dag inderdaad in mijn denken. Maar ken je dus dat verlangen, ook als je aan God denkt? Vraag het aan hem. Want hij hoort het en hij verhoort het. En hij wil het je ook graag laten zien. Daar ben ik zo van doordrongen. Daar ben ik zo van doortrokken. Dat God dat ook wil laten zien. Dat verlangen in ons groeit. En dat we bijvoorbeeld ook mogen gaan oefenen. Gewoon oefenen met korte, kleine gebeden. Ik kwam erachter dat ik die kleine gebeden zelf ook heb in mijn leven. Laatst was het, tenminste, dat ervaar je dan zo'n dag door, maar Tineke had het even wat pittig en zag het niet zitten. Ik ging naast haar zitten en God zei, niet het probleem, bid alleen maar voor haar. En dat deed ik en ze kwam ook tot rust en we hebben ook niet meer over dat probleem hoeven te praten. Of dat ik in een gesprek zit en dat ik denk van, oh, ik wil wel de juiste woorden zeggen. Of dat ik voor de dienst ben en dat ik ook op hem gericht ben, Heer, dat uw woord door mag dringen. Dat uw woord, dat het niet om mij gaat, maar dat het om u gaat. Het zijn allemaal van die korte gebeden die gebaseerd zijn op het woord van God. En ik heb gemerkt dat me dat eigenlijk wel goed bevalt. Ik was er eigenlijk niet zo mee bezig. Ik wist dat eigenlijk niet zo. Maar het is dus wel zo. Dus deze boodschap heeft me wel wat dat gaat wat gebracht. Help me, Heer. Geef me de juiste woorden. Ik zie verdriet. Mag ik het invullen? Nou, als je dus een biddend leven wil leren, dan is dat goed om dat af en toe zo eens te doen. Ik denk dat Jezus dat ook deed. Als hij zo even zijn ogen naar de hemel, even kort. En als je, weet ik veel wat, op de weg gesneden wordt. Wat een... Ja, vul maar in. Nee, Heer, ik zegen die meneer. Hij blijft beraasd. Moet je eens kijken hoe dat werkt. Korte gebeden. Als je aan het wandelen bent met de hond. Prachtig, Heer. Wat geniet ik hiervan. Wat een heerlijk weer. En ook gewoon, als je het moeilijk hebt. Of er komt zo verschrikkelijk veel op je af. Zoals in de psalm, hè, de buffels van Bazan komen op je af. Heer, help. Dat is een houding, hè. Dan hoef je niet allemaal dure woorden te zoeken. Heer. Help. Help me. En dan komt hij. En weet je, heb ik nog gezongen. Ik heb u nodig. Het leven gaat niet vanzelf. Er is een keuze voor nodig. Maar er is ook discipline voor nodig. Vies woord, hè? Discipline. Maar dat betekent gewoon dat je volhoudt. Dat je wil volhouden. Het komt je dus niet aanwaaien. God die gaat jou niet dwingen of zo om iets te doen. Maar ga het gewoon eens proberen. Probeer dus bewust te zijn wie je bent in Christus. En laat dus ook door de Heilige Geest in jouw hart het vuur ontsteken. Laat het niet zonder gevolgen zijn. Spreek het uit, proclameer het. Bid een kort gebed. Gewoon kort. En dan kan dat overal. Hoeft niet hier. Hoeft niet in je stoel van de stille tijd of in dat kamertje van je stille tijd. Nee. Dat kan op de fiets, dat kan in de auto, dat kan op het toilet, dat kan in bad. Als je aan het zwemmen bent, als je aan het sporten bent, als je met iemand aan het praten bent, Heer, geef de juiste woorden. Als je 's nachts wakker ligt, Heer, ik vind mijn rust bij u alleen. Korte gebeden met de Bijbel als basis en vertrekpunt. En ik vind het gewoon handig en als u het wilt, dan mag u er een pakken. Hoeft niet. Ik heb hier allerlei omgevormde teksten. De tekst waar het vandaan komt staat erbij, dus je kan zoeken of ik niet te veel omgevormd heb. Maar hier staan gewoon korte dingetjes in, klein kaartje, pas zo in je binnenzak of in je tas. En dan kan je dat misschien gewoon eens gebruiken. De Heilige Geest wil het vuurtje bij je aansteken. En ik zeg dus niet dat jullie gebedsleven niet goed is. Ik heb geprobeerd vanmorgen je uit te dagen. Ik wil graag met jullie verder groeien en ontwikkelen. En wanneer je je leven toevertrouwt aan de Heilige Geest en wanneer je hem toegang geeft tot je hele bestaan, dan mag je voor mij grote verwachtingen voor de toekomst hebben. Als je werkeloosheid achter je laat, dan kun je weer gaan werken. Als je moedeloosheid achter je laat, dan heb je weer moed verzameld. Als je biddeloosheid achter je laat, dan weet je wat het betekent om een biddend leven te gaan leiden samen met je Vader en met de Zoon en met de Heilige Geest. God is zo goed. Als Hij een biddend leven van ons vraagt, als Hij dat in het hart legt van Paulus, om dat zo te zeggen, dan schenkt Hij ons dus zijn geest om het vuur aan te wakkeren. En ik wil jullie echt allemaal van harte zijn zegen toebidden. En mijn gebed is dat jullie vol zullen zijn van Gods geest. En dat hij ook het vuur in jullie harten zal aansteken. En zal aanwakkeren. Nog meer. Amen. Goed. Gaan we nog een lied zingen? Heb je nog een lied? Ja.
Je bent begonnen met een getuigenis.
Ja.
Ga
je gang.